iets met jullie delen wat ik de afgelopen negen maanden heb meegemaakt. Eigenlijk is het vanaf vorig jaar augustus eigenlijk een hele jaar. Maar ik wil eigenlijk een slechte eigenschap van mij even met jullie delen. En wat God daarmee gedaan heeft. Ik begon heel goed. En dat is luisteren naar een stem van vorig jaar. Ik stond hier ook vorig jaar waar ik vertelde dat ik dus een vaste weekend had gehouden. Omdat ik gewoon veranderingen in mijn leven wilde zien. En dingen niet gingen zoals ik wilde. En ik heb een lijst opgeschreven en het hele weekend heb ik daarop gebeden. En ik zei ook nog van, ik verwacht niks meer van dit jaar, want het is augustus, een paar maanden is 2018 voorbij. Maar God dacht anders. Ik heb dat gedaan, even zien. Dat was in de eerste weekend van augustus vorig jaar, ik denk de vierde, vijfde. En precies 10 september later kreeg ik een brief dat ik een splinternieuw appartement heb toegewezen gekregen. Dus ik heb toen ook echt geen cent moeten betalen. Ik heb toen dus de sleutel gekregen. Ik woonde sinds januari daar. En natuurlijk, ik sta hier weer om te getuigen eigenlijk dat ik mezelf mijn eigen vijand ben. En niet een ander en geen vingerwijzen naar andere mensen. Maar ik ben degene die mijn zegeningen aan het blokkeren ben. En daarvoor ben ik hier. Ik heb gevraagd om veranderingen in het gebed. En een hele jaar door vraag je nog steeds hetzelfde. Je herhaalt het. Maar ondanks dat je alles vraagt, wil ik nog steeds alles op mijn eigen manier. Ik ben een perfectionist. Alles op een bepaalde manier gebeuren. En hè. Iedereen die mij kent, ik werk al jaren bij Pietpa, de watermaatschappij in Antwerpen-Zuid. En ik woonde eerst hier in Beersen. En dat is ongeveer 80 kilometer per dag. En met de file bijgerekend is het 2,5 tot 3 uur per dag dat ik zeg maar op mijn benen heb heen en terug. Dat heeft de afgelopen jaren ook zijn tol geëist, vaker ziek zijn en noem maar op. Nu ik weet dat Ina volgend jaar ook naar school gaat, op middelbaar, en dat ze in turnout naar school wil gaan, begon ik nu na te denken van, hey, hoe ga ik dat doen? Want er komt nu nog een extra half uur erbij. Hoe ga ik dat doen? De geliefde Pietpa ga ik niet kwijtraken, want dan wil ik niet weg. Want mijn collega's, mijn hele vriendenkring, die zitten daar en ik wilde niet weg. Wat deed ik? Ik begon in het bedrijf veranderingen op te eisen. En ik kreeg toen voor elkaar om dan 4/5 te werken, want ik werkte eerst 5 dagen in de week en 1 dag thuis, dus maandag thuis werken. Deze dag is mijn 4/5 dag, dus ik hoefde maar 3 dagen in de week naar Antwerpen-Zuid. Dat was al fantastisch, maar dat is voor mij niet genoeg, want mijn lichaam die was op, hè, burn-out en noem maar op, mijn lichaam kon niet meer. Maar nog steeds 3 dagen in de week nog naar Antwerpen-Zuid, dat is nog steeds 9 uren in de been. Dat is een hele werkdag dat je onderweg bent nog steeds. En ik begon toen weer te trekken, hè, opdat wij dan eventueel gingen werken in Grobbendonk, de andere kantoor die dicht bij mijn huis was. Dat mocht niet allemaal en ik bleef maar zeuren en klagen en steunen, maar hè, ik kreeg niks meer voor elkaar. Afgelopen april, toen begon het. En ik kan me herinneren dat het ongeveer in de laatste uren van de dag was. En toen kwam een van mijn supervisors naar mij toe en zegt van, ja, hé Michaela, ik heb iemand op de sollicitatie gehad en die kent jou. Ik denk van, ik kom uit Amsterdam, dat kan toch gewoon helemaal niet. Want 9 van de 10 keer kan het niet zijn dat iemand die mij kent, laat staan een Surinamer, hè, dat kan niet. Ja, die kent jou en toen ze dat naam noemde, verdween de grond onder mijn voeten en de knop in mijn maag. Dat was iemand die ook hier bij ons in de kerk gezeten heeft en ik heel veel problemen mee heb gehad. En dat wil je niet op een werkvloer, omdat het iemand is die je niet kan berekenen. Is meer het illusies dan de waarheid, om zo te zeggen. Ik heb toen gezegd wat tussen ons gebeurd is, dat ik haar toch wel liever hier niet wil hebben. Maar ik ben natuurlijk niet degene die dan beslist wie aan te nemen. Volgende dag heb ik te horen gekregen dat ze aangenomen was. Mijn wereld viel eigenlijk helemaal uit elkaar. Want ik dacht van, nou, dan moet ik met haar zien om te gaan. Dan moet ik met haar alles zien doen. ik wist niet waar ik moest. Ik was echt kwaad in mezelf, maar ik wist niet wat ik ermee moest doen. Het werd gewoon, werd op een gegeven moment mijn werk, waar ik eigenlijk met plezier naartoe ging, dat werd op een gegeven moment niet meer prettig. 1 mei moest er beginnen. Ik ben toen naar de vertrouwenspersoon gegaan. Ik heb echt uitgelegd van kijk, dit is echt een miserie. Want eigenlijk als iemand dus vertelt dat iemand die aangenomen wordt eigenlijk niet goed is voor de job, 9 van de 10 bedrijven nemen dat niet aan. He, die gaan dan geloven wat die persoon die ze 5 jaar kennen, die gaan ze eerder geloven. Hebben ze dus bij mij niet gedaan. En ze hebben haar aangenomen en 1 mei moesten beginnen. Want ze heeft ook op het sollicitatiegesprek mijn naam genoemd als referentie. Ik heb daar al een paar jaren niet gesproken, dus dat zegt al heel veel. Ik was boos, gefrustreerd, kwaad. Ik belde mijn moeder, ik belde zus Vivian. Ik was woedend. Dus ik kreeg te horen dat ze aangenomen was. En ik wist niet hoe ik ermee moest omgaan. Maar al die tijd was ik echt in mezelf van ja, ik moest gewoon hiermee proberen om te gaan. Want mijn werk zegt mij direct van jij moet professioneel zijn. Want dit is jouw werk, dit is niks met jouw privé te maken. Ik zeg van oké. Ik heb toen besloten om haar te ontwijken. Want we zitten op een 300 vierkante meter ongeveer. Dus ik hoef niet per se haar te zien, dacht ik in mijn hoofd. Ik ga nu gewoon negeren. En dan gewoon proberen niet met haar om te gaan. Want dat is ook niet echt nodig. Want het is een te groot bedrijf om daar om druk te maken. Ik heb dat gedaan. Wat natuurlijk averechts werkte. Omdat zij dat niet accepteerde. Ze vond van ja dat ik haar negeerde. Ze ging naar haar eigen supervisor van ja dat ik het heel ongemakkelijk voor haar maakte en toen zei haar eigen supervisor van dat je niet voor Michaela bent komen werken. Ondanks dat ik dus die situatie dus afzijdig hield om te voorkomen dat ik dus zeg maar mijn baan gaat verliezen om zo te zeggen, kreeg ik ineens een mail van haar dat ik voor gezorgd heb dat alle collega's op de werkvloer haar heeft genegeerd en het werd van kwaad nog erger. Iets dat dat ik dus degene ben die iedereen vertelt dat ik eigenlijk niet wil dat ze daar ging werken. Die laatste zin, dat wist enkel de supervisor. Bleek dus dat een van de supervisors mij dus alles in de schoenen heeft geschoven van dat ik degene ben die haar het leven zuur maakte daar. Uiteindelijk, dat was voor mij de druppel. Want ik heb mij zo professioneel mogelijk gehouden en dan nog ging het verkeerd. Ondertussen in deze hele heisa zag ik dus een vacature, want natuurlijk INA is nog steeds prioriteit. Ik moest dan steeds nadenken van hoe ga ik dat allemaal oplossen volgend jaar. Zag ik een vacature in Turnhout. Dat is Flivius, de vroegere EANDIS en Infractie die bij elkaar zijn gekomen. Ik zag het en ik dacht van nee, ik wil niet weg bij Pietpa. Ik ben gebleven, dan nog hè, gebleven. Ik heb niet gesolliciteerd, ik ben weggegaan. Ik heb mijn moeder toevallig wel verteld. Ik zag een vacature en zei van nee Michaela, je moet solliciteren. Van nee, ik ga het niet doen, want ik ga me niet langer wegpesten. En uiteindelijk kwam die vacature steeds terug in mijn hoofd. Het bleef maar terug malen. En toen dacht ik van op een maandag, toen ik thuis werkte, heb ik mijn sollicitatie doorgestuurd. Ik kan me nog herinneren, 12 uur. En om 3 uur werd ik gebeld. En ik dacht van, nou, dat is toch zo snel. Wat gebeurt hier? En ik dacht dat het een administratieve functie was, maar dat was dus niet. Dat was een hele technische functie. Bij de dienstramingen, dat je dan zeg maar werk moet voorbereiden voor mensen die dan nieuwe aansluitingen, renovaties en noem maar op. Dus zeg maar de offertemakers, om zo te zeggen. En ik dacht van ja, dat is niks voor mij. En ik begon zelfs dan nog, ondanks dat ik zag dat iets gebeurde in mijn leven, bleef ik het saboteren in mijn hoofd van nee, dit is hem niet. Dit is hem niet. Laat mij niet wegpesten. Ik ben in een sollicitatiegesprek geweest en daar voelde ik ook nog steeds aan mezelf dat ik mezelf nog steeds aan het saboteren was. Want ik wilde dingen op mijn manier, want ik wilde niet weg bij Pietpa. Ondertussen bij Pietpa nog steeds, iedereen liep natuurlijk op eieren rond mij heen, want iedereen zag dat ze eigenlijk hadden moeten luisteren naar mij, want uiteindelijk kon ze het werk niet aan en die viel alleen maar ziek in de 2 maanden dat ze daar heeft gezeten. Ik werd aangenomen bij Flivius, wat ik helemaal van schrok, want ik dacht van dat is niks voor mij. Ik ben aangenomen voor een functie waarvan ik nooit had gedacht dat ik zou aangenomen worden, omdat het een functie is die je toch wel technisch ingelicht moet zijn. Met de voorwaarde 2 maal Pietpa. Met voorwaarden waarvan ik dus eigenlijk veel meer verdient. Dus kortere tijd woon-werkverkeer. Het is van 2 tot 3 uur naar 3 kwartier met Ina op school afzetten. Wat nog meer? Ik mag vanaf 7 uur beginnen, 9:30 ten laatste binnenkomen. En 50 vakantiedagen, om zo te zeggen. Don't hate me. Ik sta hier niet om te stoeven, om zo te zeggen. maar ik sta inderdaad te stoeven voor de Heer. Waarom? Omdat inderdaad niemand had verwacht bij Pietpa dat ik wegging. Omdat ik natuurlijk bij de vaste waarde was bij Pietpa. Ik was de bij Pietpa, om zo te zeggen. Omdat ik dus opleidingen gaf. Ik was degene die zeg maar nieuwe collega's inwerkte en noem maar op. En ik gaf ook niet de houding om weg te gaan. En dat is eigenlijk de schrik bij hun, maar bij mijzelf ook. Maar ik luisterde niet naar God. En daarom sta ik hier. De meeste mensen willen altijd dingen op hun eigen manier, maar willen ook dat God gaat bemoeien. Wij staan God constant in de weg om dingen in ons leven waar te maken. Ik zag al jaren dat ik eigenlijk mijn werk was uitgegroeid bij Pietpa. Daar kreeg ik geen kansen om hoger op te komen. Maar hier heeft God mij gewoon laten zien dat wij blijven vasthouden in situaties waarvan we eigenlijk al uitgegroeid zijn. En dat we eigenlijk verder moeten en God mij elke keer aangaf van kijk, hier heb ik iets voor jou, maar ik keek niet om. Want dat is wat ik wil nodig heb. Toevallig 2 weken geleden deed ik de kinderdienst ook nog en ik leerde die kinderen zo van wat je wilt en wat je nodig hebt. Ik zei nog tegen hun van wat je wilt is niet altijd wat je nodig hebt. En wat je nodig hebt, komt alles erbij wat je wilt. En toen besefte ik van, ik sprak over mezelf. ik sprak altijd over mezelf. Ik wil jullie bemoedigen om dingen los te laten voor God. Want dat is eigenlijk een van de slechtste eigenschappen van mij. Om altijd in controle te zijn. Maar als je echt God wil dienen, moet je niet in controle zijn.
Amen. Dat je leert, amen, zoals zij heeft geleerd. Ik had slechte eigenschappen, maar de Heer heeft me geraakt. En uiteindelijk heeft ze een veel betere job. Dank de Heer Jezus, amen. Halleluja, amen. En nu gaat ze direct ook nog de kinderdienst doen. Zeg nou zo'n getuigenis. Amen. Het is helemaal veranderd. Zeg, in het vervolg moeten wij daar meer over aanspreken, hè. Dat is al, waarom? Dat zal ik straks uitleggen. Amen. Dat had u misschien nog een paar maanden tijd kunnen besparen. Maar ja, kijk, vrouwen, hè. Dus. Nee. Grapje. Amen. We leren allemaal, we zijn allemaal graag in controle. Maar de Heer drijft ons soms naar zo'n positie dat we met de rug tegen de muur zitten. En dat we niet anders kunnen dan loslaten. En ja. Bij de ene duurt dat wel langer dan de andere. Maar dank de Heer dat we uiteindelijk wel geraken. Want ik geloof dat Jezus ons leidt. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 17. Amen. Ik ben blij voor Michaela. Amen. Halleluja. We gaan bidden voor zuster Rina. Jij zit in hetzelfde parket. Amen. Jij rijdt nog langer dan naar Antwerpen. Je rijdt elke dag naar Brussel. Amen. Ja. En dus we gaan bidden dat de Heer er een weg mag maken. Amen. Dat ze dichter bij huis is. Elke dag naar Brussel. Ik zou het niet willen doen. Amen. We gaan bidden in de naam van Jezus. Amen. Dat zij ook haar oren en haar ogen mag open doen. Halleluja. En dat de Heer haar mag leiden naar iets beter. Amen. We zijn zijn kinderen in de naam van Jezus. Zolang dat we maar gefocust houden op Hem. Amen. In Jezus' naam. 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 17. En iedereen, halleluja. Zeg gewoon, Hij is mijn voorziener. Hij is mijn voorziener. Halleluja. Ik ga het niet op mezelf proberen, maar ik ga het proberen in Hem, in Jezus' naam. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en onze verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend en ons heeft Hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons. Kan iemand zeggen door mij? Hallo, vers 20. Oh, sorry, ik had er hier te weinig toegevoegd. We zijn gezanten van Christus. God doet door ons een oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. Amen. Ik zou vandaag willen prediken tot u Mission Possible deel 3. Mission Possible deel 3. Jo, kan je een heel klein beetje meer zetten op mijn micro? Mission Possible deel 3. Ik predik veel over identiteit. Hè, over wie we zijn in Christus. Over wat God voor ons heeft gedaan. Over zijn liefde, zijn genade. Maar als dit maar bij een paasverhaaltje blijft. Bij degenen die het horen. Dan gaat het goede nieuws geen vrucht opbrengen in uw leven. En in het leven waarmee van de persoon waarmee jij in contact staat. Als het maar bij een paasverhaaltje blijft. Amen, het goede werk van Jezus. Als dat maar iets is dat je een paar keer per jaar eens herinnert. Gaat het geen vrucht opleveren in uw leven. Gaat u geen verandering zien in uw leven. Amen. Het verhaal van Jezus, zijn leven. De identiteit die hij u wil geven moet dieper gaan dan de oppervlakkigheid waarmee wij allemaal te maken hebben in deze wereld. Amen. Het moet je ziel, het moet je hart zo beroeren dat het een verandering teweeg brengt in je leven en in dat van de mensen die God op jouw pad zet. Amen. God heeft onze opdracht gegeven, nee, het voorrecht om van hem te getuigen. Het lijkt soms moeilijk te zijn. Mission impossible. Maar als God ons een opdracht geeft, amen, om zijn goede nieuws uit te brengen, om die verkondiging van de verzoening, amen, naar de wereld te brengen, als hij ons dat opdracht, dan gaat hij er ook voor voorzien, voor de kracht, voor de liefde, halleluja, en de genade om het uit te voeren. Want God is niet op zoek naar mensen met gaven en talent. Hij is op zoek naar werkers in zijn oogstveld die iets willen doen met hetgeen hij ons heeft gegeven. Hij vertrouwt ons met de verkondiging van de verzoening. Daar ging het de voorbije weken over. Amen, heb ik in deel 1 en deel 2 gepredikt. Als je wilt luisteren, het zal wel op internet komen. De vraag is vandaag, hoe win ik een ziel tot de Heer? Wel, het antwoord is, en hoe breng ik iemand tot Christus? Het antwoord is, jij doet het niet. Maar de Heer werkt doorheen jou. Het is God die de mensen tot zich trekt. Amen. Doorheen zijn kerk. Het zal niet doorheen uw overtuiging zijn, doorheen uw wijsheid, doorheen uw kracht. Maar het zal doorheen een demonstratie zijn van Gods goedheid in uw leven. Johannes 6:44 alsjeblieft. Amen. Jezus zegt, niemand kan tot bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. We lezen hier dat niemand kan tot hem komen. Amen. Tenzij hij getrokken wordt door God. Amen. Dus je moet overtuigd zijn dat enkel en alleen met Gods hulp deze mission impossible, mission possible wordt. Amen. Enkel en alleen door de werking van zijn geest doorheen ons is dit een mogelijke missie. Want zonder de hulp van God, zonder zijn wijsheid, zonder zijn inzicht, zonder zijn liefde, zijn kracht zal het zeer, zeer moeilijk worden. Heb je alles geprobeerd om iemand te overtuigen om tot de Heer te komen, maar wat je ook zegt, wat je ook doet, het lukt precies niet, maar je hebt jezelf niet voorbereid om die persoon aan te spreken, je doet maar iets wat je anderen hebt horen doen en je denkt dat dat gaat werken en soms drijven we zelfs meer mensen van ons af in plaats van ze naar Christus te brengen. Dat is wanneer we het niet doen volgens zijn geest. We moeten zeer gevoelig zijn, amen, aan de stem van God, want elke mens is anders. Amen. Elke mens heeft zijn eigen handleiding om tot God te komen. En er is geen magisch formuletje dat je kan gebruiken. Stap 1, stap 2, stap 3. En nu gaan ze komen op hun knieën. Nee, elke mens heeft een bepaald verleden, trauma's, herinneringen. En als wij gevoelig zijn aan de stem van God, kunnen we luisteren naar wat die persoon nodig heeft. Amen. Wat kan jij doen om een ziel tot God te brengen? Wel, Jezus gebruikte vele parabels over het koninkrijk van God en hoe het zich zou verspreiden over de hele wereld. Hij gebruikte zelfs 9 verschillende gelijkenissen met als thema agricultuur of landbouw. Het parabel over het zaadje en de zaai, verschillende soorten gronden, over de oogst en zo verder. En om een succesvolle landbouwer te zijn, moet je goed zijn in 5 verschillende soorten gebieden van de landbouw. vijf soorten werken die jij moet uitoefenen eer je kan genieten van de vruchten van de oogst. Ja? Het eerste puntje is, daar gaan we vandaag over hebben, is over grondvoorbereiding. Amen. De grond moet klaar zijn om het zaad te kunnen ontvangen. Amen. Tweede is het zaaien van het zaad. Je kunt goede grond hebben, maar als je geen zaad zaait, gaat er niks groeien. Amen. Het derde is, eens het zaad in de grond zit, moeten we het verder bewateren en bemesten van het zaad. Amen. Het vierde is het oogsten op een gepaste tijdstip. Niet te vroeg, niet te laat. Als je niet oogst, dan blijft het daar maar liggen. En het vijfde is het stockeren of het plaatsen van de oogst in een veilige omgeving. Het zijn vijf essentiële puntjes en we zullen die de komende weken wel even overlopen. Wat dat eigenlijk betekent in de spiritueel, hè, wat de symboliek naar de spiritueel. En Jezus heeft daar veel gelijkenissen over gegeven. Ja? Nu, zij groeiden, de mensen die het hoorden, groeiden op in een landbouwcultuur, in een agriculturele maatschappij. Wij verstaan het niet altijd zo goed, maar met de hulp van de Heer gaan we het vandaag begrijpen. In Jezus' naam. Denk eraan, een falen of het minder uitvoeren van een van deze werken leidt tot een mindere vruchtopbrengst. Maar ik wil het vandaag met u hebben over die voorbereiding van de grond. In Matteüs hoofdstuk 13 spreekt Jezus daarover. Grond is een essentieel ingrediënt. Amen. Zonder grond kan er niks groeien. Het bevat allerlei soorten mineralen en ingrediënten voor het zaad te kunnen ontkiemen en daaruit te kunnen ontspringen en opgroeien enzovoort. Maar Jezus zei, er zijn vier soorten grond. Vier soorten harten van mensen. Hij zegt, ze spraken het voerig toe en vertelden gelijkenissen. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. En tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg. En er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond. Waar maar weinig aarde was en het schoot meteen op. Omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Vers 6. Toen de zon opkwam verschroeide het en omdat het geen wortel had droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels en toen die opschoten verstikte ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond en dat bracht vrucht voort. Deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren. Jezus geeft zelf de uitleg van deze parabel. Vier verschillende soorten gronden. We hebben harde grond, we hebben rotsachtige grond, we hebben grond met distels. En dan hebben we goede grond. En Jezus zegt in vers 18, een beetje verder gaan. Hij zegt, hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is, en rooft wat hun in het hart is gezaaid. Bij hen is op de weg gezaaid. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen op. Oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. Vers 22. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, zijn zij die het woord horen en begrijpen. Amen. Dank u, Jezus. Wat kunnen we hieruit concluderen? Dat wanneer het woord van God, wat het zaad is, de verkondiging van het koninkrijk, hè, de goede boodschap, de verzoening van God met de mensen, die boodschap valt neer op verschillende soorten gronden. Het zijn toestanden van iemand zijn hart. Het zijn de ingesteldheden van mensen. En slechts één van de vier brengt veel vrucht op. De andere drie hebben allemaal hindernissen. De kwaliteit van de grond is niet goed voor het zaad om vrucht voor te brengen. Amen. Maar moeten we het daarbij laten en hopen dat één op de vier mensen het goede nieuws gaat begrijpen en aanvaarden? Nee, als expert zaaiers en landbouwers die God van ons wilt maken, roept God ons op om de grond te bewerken. Amen. Om harten te bewerken, zodat ze het zaad van Gods woord kunnen ontvangen. Vroeger dacht ik altijd, ja, één van de vier, we moeten op zoek gaan naar die mens die in één op de vier wiens hart open staat. Maar u weet allemaal al dat België misschien 1 op de 20 is. Amen, misschien 1 op de 100. Misschien nog veel meer. Maar de Heer roept ons op om een instrument te zijn, halleluja, van zijn handen. Amen. We gaan grondbewerkers worden. Amen. En daarvoor hebben we het inzicht, de wijsheid en de genade van God nodig. Er zijn drie gronden die bewerkt moeten worden. De harde grond. Dat is de grond waarop het zaad valt, maar niet kan ontkiemen. De duivel, Jezus zegt, de duivel zorgt ervoor dat vooraleer dat ze het woord kunnen begrijpen, hij neemt het woord weg. Ze horen het woord wel, maar ze begrijpen het niet. Amen. Dat zijn mensen die hun hart zo hard is voor God. En ook al predik je een boodschap van verzoening, ook al predik je een boodschap van liefde en genade en van genezing, toch dringt het niet door. En ze lachen ermee en weet ik veel wat. Mensen zijn soms zo ingesteld door de ervaringen van het leven dat hun hart gesloten is voor de Schepper. Nu, onze vraag is, wat doen we met zo'n mensen? We moeten in de naam van Jezus de grond openbreken. We moeten de grond zo bewateren en ervoor zorgen dat het zaadje een plaats kan vinden om tot vruchten te komen. Maar hoe doen we dat? Ik heb er straks al gezegd, elke mens is anders. Je weet niet wat hij heeft meegemaakt, waarom hij nu een hard hart heeft. Ik heb ooit al veel malen gehoord van mensen. En als je er wat langer mee praat en je hebt geduld. En je gaat er niet direct over. En je moet bekeren of je gaat naar de hel. Je gaat naar de hel. Ja, oké. Dat is goed nieuws. Hè? Mijn hart is al gesloten voor God. Maar jij hebt nu ervoor gezorgd dat helemaal mijn hart gesloten is voor God. Amen. Heb wijsheid. Amen. Heb wijsheid. Praat met me. Heb geduld. En ga een beetje, dring een beetje door. Hè? Hoe komt het dat je zo hard bent? Hoe komt het? En meestal hoor je, ja, er is iets gebeurd in mijn leven. Ik heb iemand verloren toen ik jong was. En toen heb ik me altijd afgevraagd, als er een God is van liefde, waarom heeft hij dit toegelaten? In veel kansen, als je dat hoort van mensen, dan is het dat verhaal. Is het die reden? En dat is oké dat ze die reden, laat ze maar kwaad zijn op God. Maar wij zijn hier, amen, niet om God te verdedigen, want God kan zichzelf verdedigen. God kan zichzelf, maar wij zijn hier om te vertellen wat hij de Almachtige zegt over zulke zaken. Jezus is steeds de oplossing. Hij is steeds het antwoord. Amen. De wereld is omgeven door zonde. De wereld is omgeven met gevolgen van foute beslissingen. Van beslissingen genomen in zonde. Maar Jezus heeft een einde gemaakt aan de zonde. Door de zonde op te nemen en aan het kruis genageld te worden. Zodat we verzoend kunnen worden met God. En terug naar zijn beeld kunnen worden getransformeerd. Amen. En als iedereen dat zou doen, zou de wereld er veel beter uitzien. Dus God is niet de schuldige, want hij heeft de oplossing reeds gezorgd. Dat zijn zo klein van die antwoorden die je kunt geven. Maar hoe dat we dat zeggen, met welke stem, met welke intonatie, met welke luidsbaarheid, is een grote iets, amen, in het bewerken van de grond van het hart van die persoon. Amen. Mensen hebben verschillende trauma's, verschillende vooroordelen, opgeschept met leugens. En bolwerken van de vijand. Ze denken dat ze niemand zijn. Terwijl ze in Christus ze volmaakt en gerechtvaardigd en geheiligd zouden worden. Deze bolwerken kunnen worden neergehaald door de demonstratie van de geest. En de demonstratie van Jezus doorheen ons. Soms zijn we snel te zeggen. Oh, die geloven niet. En we nemen het persoonlijk, snap je? Ze willen niet luisteren naar mij. Ik ben al maanden bezig met iemand. Heb geduld, vraag aan God om u zo te veranderen dat je de juiste dingen zegt die gezegd moeten worden om die grond open te breken. Soms is het waarschuwend. Soms is het bemoedigend. Soms is het liefdevol. Elke situatie vereist een andere manier. Daarom dat we ons zo flexibel moeten opstellen. En al biddend een relatie moeten hebben met de Heer om te zeggen wat we moeten zeggen. En sommige christenen bidden te veel voor de oogst. Snap je wat ik wil zeggen? Ze bidden te veel. Oh God, red de persoon. Red mijn familie. Breng ze tot u. Kijk, de Heer wil dat ze tot hem brengen. Ja? De Heer wil dat ze komen, weten dat. Maar we moeten bidden voor de werkers in de oogst. Jezus zegt nergens, bid voor de oogst in Matteüs 9:36. Zegt hij, de oogst is rijp om geplukt te worden. Maar voor wat moeten we bidden? Voor arbeiders. Amen. Toen hij de mensen menigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen als schapen zonder herder. Zei deze leerling, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Oh Jezus, Halleluja. In plaats van te bidden, Heer, red ze, Heer, red ze. De Heer wil dat ze gered worden. Dat is zijn wil, staat in de Bijbel. Maar hij wil ons gebruiken. Amen. Hij gaat niet magisch een engel sturen naast een bed. Dat kan soms gebeuren, maar heel zelden. Maar hij gaat ons willen gebruiken. Dus bid voor de arbeiders. Bid voor jezelf. Bid dat je zegt van, Heer, transformeer mij zo, Heer. Dat ik een licht mag zijn. En dat de mensen het licht mogen opmerken, Heer. Want u heeft mij gestuurd als een licht voor deze donkere wereld, Vader. Laat mijn hart, laat mijn gevoelens, Heer, zo gericht zijn op wat zij nodig hebben. Dat ik iets kan overbrengen. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. En dat houdt soms in dat we op plaatsen komen waar dat niemand anders durft te komen. Zou jij bijvoorbeeld durven gaan naar een satanistisch festival om te bidden voor satanisten? Nu, ik raad dat niet aan voor de kinderen in de Heer. Maar zij die weten wie dat ze zijn in de Heer. Zij die sterk zijn en ze hebben een roep op God. Amen. Voor hun is dat geen duisternis waar ze denken van, oh, daar durf ik niet naartoe komen. Maar is het van, hey, die duisternis zal weggaan, want het licht in mij schijnt. En sommige mensen, amen, moet ik dat zeggen, God gebruikt hen daarvoor. Ik heb daar een filmpje voor. En ik zou dat graag een keer willen tonen. En ik hoop dat het lukt. Brio, zal ik het even opzetten. Het is een bepaalde man in Amerika. En hij is op weg naar een Braziliaans festival, waar mensen zich verkleden als satanisten en allerlei andere vormen. Even kijken. Moest mijn muis.
Think like a Christian instead of confess to be one.
Amen. Halleluja. Het licht zal even terug aan doen in Jezus naam. Amen. Halleluja. Jezus. Amen. Kun je even bidden in Jezus naam. Vader, ik dank u, Heer, voor dat voorbeeld. Dank u, Jezus. Halleluja. Dat we kunnen gaan, Heer Jezus. Kunnen uitstappen, Heer. Dat we uw licht kunnen schijnen, Heer. In de donkerste hoeken van de aarde, Heer. Onbevreesd, onbeschaamd, Heer Jezus. Halleluja. Dat we, Heer Jezus, volledig kunnen overtuigd zijn, Heer, van wat u ons heeft gegeven. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Zie, wanneer ik bedoel met, we hebben de wijsheid en de liefde van God nodig. Amen. Dat doe je niet zonder de kracht van God in je hart. Dat doe je niet als je niet overtuigd bent van hetgeen dat God aan jou heeft gegeven. Dat doe je niet wanneer je de waarde niet kunt zien in de mens hun hart. Ook al verkleden ze zich met horens en staat erop Satan, hè, en omgekeerde kruisjes. Andere religieuze christenen zouden er waarschijnlijk in een lange grote cirkel rondlopen met hun kruisen. Of hebben waarschijnlijk een protestbeweging van, wij willen dit gespuis niet in onze straat. Weg ermee, weg ermee. Maar deze kiest ervoor om binnen te dringen. Amen. Halleluja. En gewoon een zaadje planten. Wat hij zegt is eigenlijk hetgeen dat ik vandaag wil zeggen. Amen. Is hij tot de Heer gekomen? Ik weet het niet. Alleen God ziet zijn hart. Amen. Is hij op zijn knieën gekomen? Is hij gedoopt geweest? Heeft hij de Heilige Geest ontvangen? We weten het niet. Maar hij heeft wel iets gehoord dat hij nog nooit in zijn leven heeft gehoord. Is dat desondanks wat hij heeft gedaan. Desondanks dat hij heel zijn lichaam vol zit onder tatoeages. En hij heeft een liefde voor het donkere. Dat ik trouwens niet kan begrijpen. Maar mensen zijn soms zo. Amen. Omdat ze teleurgesteld zijn in het goede. Ik weet niet veel waarom. Maar we moeten daar doorheen kijken. En zeggen in de naam van Jezus, God houdt van je. God houdt zoveel van je. En dan, vooral als hij daarmee begon te bidden, dat was autoriteit nemen. Dat was, ik heb geen bang van jouw horens. Ik heb geen bang van jouw horens. De God in mij is sterker, bam, dan de duivel in jou. En God wil in jou komen. Oh, prijs de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Sommige, ik heb het al gehoord van religieuze personen die zeggen, ja, maar ik raak zo'n mensen niet aan, want stel dat die duivels op mij komen. Ja, ik heb het al gehoord. Ik ga daar niet voor bidden. Ik ga er voorzichtig van zijn. Want je weet nooit met welke geest dat ze zitten opgeschept. Wel, ik weet al met welke geest dat jij bent opgeschept. Amen. Maar als je de Heilige Geest hebt. Amen. Dan ben jij besmettelijk en niet de duivel. Amen. Jij bent besmettelijk en hetgeen dat jij hebt. Amen. Jezus, die raakte elke melaatse aan. Amen. Die raakte elke onreine mens aan. Niet uit schrik dat hij onrein ging worden. Nee, zijn heiligheid ging overgaan. Amen. Op de onreinheid van andere mensen. O, prijs de naam van Jezus. Als u bang hebt om besmet te geraken met andere geesten, dan zit je niet veilig. Zit je niet secure. Amen. In uw identiteit van Christus. Het is aan mij dat ik het zo belangrijk vind om te weten wie je bent in Christus. En dan vroeger of later, als je dat blijft onderhouden, als je blijft verbidden. Amen. Kan je iets doen? Kan je op pad gaan? Kan je in de werkvloer komen? En kan je daar praten met satanisten en atheïsten? En weet ik veel wat, want we hebben geen schrik, want we weten, ik heb de oplossing. Dank u, Jezus. En zo'n dingen gaat verder. Dat gaat niet over iemand uit te nodigen naar een kerk. En ook al kan dat soms toepasselijk zijn. Hè? Een flyertje geven, een uitnodiging. Dat is de veilige methode, ik weet dat. Hè? Kom eens naar onze kerk luisteren. En dan hoef jij niks te zeggen, dan laat het maar over aan de voorganger. En dat kan soms toepasselijk zijn op sommige momenten. Maar hetgeen dat God wil doen in ons hart is dat die mensen die jij ontmoet, dat zij een ontmoeting hebben met God. Het gaat erover het zaadje dat in goede grond kan komen. Deze man die je hebt gezien had waarschijnlijk een hard hart. Maar je zag wel aan zijn uiterlijk en je zag aan zijn ogen dat er iets is wat hij zei over die liefde. Dat hij werd opgegeven toen hij klein was als kind, door zijn ouders werd opgegeven. Er was iets dat connecteerde met hem. Hij had waarschijnlijk hetzelfde meegemaakt. En ziet wat ik bedoel met God wil dat we gevoelig zijn. Want iedereen is anders. Iedereen heeft bepaalde harten, maar wij kunnen ze bewerken in de naam van Jezus. Halleluja, dank u Jezus. Laten we zo zijn ingesteld dat we in het oogstveld gaan. Dat we bidden voor de werkers in de naam van Jezus. Soms moeten we een hard hart zacht maken. Amen. Soms kan het zijn dat er rotsen liggen of een grond met distels. En het ding is, beide gronden. Degene met de rotsen en degene met de distels, zij produceren vrucht, hè, zoals we hebben gelezen. Maar dan gebeurt er iets, waardoor dat het plantje wordt weggejaagd. Jezus zegt, de ene zijn oppervlakkig ingesteld en de andere hebben zoveel zorgen. Ze maken zichzelf zoveel problemen over de dagen van morgen, dat het plantje dat het geen vrucht kan, geen diepe grond kan vinden. Zelfs dat het verstikt wordt. Ook daar, broeders en zusters, kunnen wij andere mensen helpen om te groeien. Amen. De mensen begrijpen hun identiteit niet in Christus. Ze nemen het goede nieuws aan tot er problemen komen. Ja, dat zijn zij met de rotsen in de grond. Ze zijn nu met de distels. Ze nemen Christus aan, hè, maar dan komen er problemen en zorgen en dan gaat het weg. Met andere woorden, ze staan op een dieet van melk. Maar ze hebben dringend vlees nodig. Paulus zegt het zo in Hebreeën. Ze drinken melk, maar ze blijven kind. Ze moeten groeien. Ze moeten zich omringen met mensen die het goede voorbeeld geven. Amen. Ze hebben mensen nodig die wel weten wie ze zijn in Christus. Zodat zij van die mensen kunnen leren. Wat zij nodig hebben is het woord van God. Het vlezige woord van God. Zodat die rotsen en zodat die distels kunnen uitgroeid worden en dat vrucht dieper kan gaan en vaster kan gaan. Amen. Daarom dat het belangrijk is als we samenkomen, tijdens onze samenkomst. Amen. Dat we een atmosfeer kunnen creëren waar mensen die binnenkomen, die met een hart, het zijn hart, een hart met rots, het zijn hart met onkruid. Als we zo'n atmosfeer kunnen creëren, amen, dat die rotsen weggehaald worden terwijl dat ze aanbidden. Dat is de bedoeling. En ieder van ons heeft daar aandeel in. Ieder van ons moet daar zijn steentje bijdragen, maar niet dat steentje gooien op de grond. Ieder van ons kan dat steentje wegnemen uit een ander en naar door de Heer dan bidden. Ik heb het al eens gehad, mijn broers en zussen, dat ik kwam in een aanbiddingsdienst en ik was droog, moeilijk. Je denkt aan problemen, je denkt aan zorgen. Je voelt jezelf vruchteloos, maar dan zie je opeens iemand anders prijzen en aanbidden. Dan zie je daar iemand staan en dan denk je, oh Heer. Halleluja, dank u voor dat voorbeeld, Heer. Ik kom om u een lofoffer te geven. Een offer van lof. Dat is wat we doen als we binnenkomen. Een offer van lof. Een offer betekent iets geven dat niet vanzelfsprekend is, dat niet gratis is. Amen. En soms is dat inderdaad nodig dat we een offer geven van lof, ook al voelen we onszelf niet. Maar toch, uw handen wegen zwaar. Maar het kan dan zijn, als er niemand anders, als iedereen zich zo voelt en niemand begint eraan, dan blijven we zo. Maar het begint met één iemand die beseft, hey, ik ben hier om een paar gronden te bewerken, hè. Ik heb mijn ploeg bij, ik heb mijn paard bij. We gaan hier een atmosfeer creëren, amen, waar dat mensen, halleluja, gemakkelijk de Heer kunnen aanbidden. En dan kan de Heer beginnen te werken. En ieder van ons heeft daar zijn aandeel. Door samen te komen en een lofoffer te geven, zitten we de grond te bewateren en te bewerken. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Kunnen we allemaal recht staan.